Van harte welkom op deze bijeenkomst. Wilt u allemaal even rustig blijven zitten, als dat kan, ja. Ik zal u even uitleggen, vooraf u hier voor het eerst bent, hoe de bijeenkomsten verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt, dat hij zelf kiest of dat hij de zaal laat kiezen. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. U vindt op de tafels die hier staan allerlei papiertjes en daar kunt u de vragen opschrijven die u te stellen hebt. Er is wel een restrictie, u mag geen persoonlijke vragen stellen. Als u hier de vragen komt indienen in de pauze, dan vindt u hier op tafel boekjes. Dat zijn uitgaven van bijeenkomsten zoals hier, maar dan niet van deze van Amsterdam, maar zoals in Den Haag gehouden zijn. Dat zijn daar verslagen van. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is maar een klein zaaltje en het wordt erg gauw erg heet. Dan geef ik nu het woord aan de spreker. Dank u.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van elke bijeenkomst, en dus ook deze, herhalen wij altijd weer: bedenkt u dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het betekent dat u zelf moet nadenken en dat u al datgene wat u wordt voorgelegd dus zelf op zijn waarde moet beoordelen. En nu dit gezegd is, ik heb geen bijzonder onderwerp in gedachten. Indien u wilt, kunt u er eens stellen voor dit eerste deel.
Atheïsme.
Dat is te veel en dat kun je moeilijk met elkaar verweven. Want die Ching kun je eigenlijk alleen maar goed hanteren wanneer je gelooft in een soort planning, een vaststaand geheel. En dat impliceert weer dat er tenminste iets is. Atheïsme, ach. Laten we daar eerst maar eens over praten als u geen bezwaar hebt. Kunnen we eventueel nog overstappen. De grote vraag is er wel een God of is er geen God? Wanneer je kijkt naar de manier waarop bepaalde godsdiensten in de loop der historie hebben huisgehouden, dan kom je tot de conclusie dat er geen is. Kijk je echter naar je eigen leven, naar de innerlijke processen die zich steeds weer afspelen, dan is het op zijn minst genomen een vraag. Er is iets. Is dat de God waarover ons zoveel verteld wordt? Nou ja, dat weten we ook eigenlijk niet. Maar het lijkt er niet bepaald op. Wanneer we horen dat God ingrijpt, dat hij met een bliksemstraal mensen doodt, dat hij een beer afstuurt op degene die spotten met een profeet, dan ben je geneigd om te zeggen, nou zo'n God mag ik eigenlijk wel. Dat is tenminste een God die er vooruit komt dat hij er is. Maar ja, wanneer dat nu gebeurd is, waarom dan ook niet, al was het maar een eenvoudige beer geweest die op een zekere meneer Adolf afkwam. Dat had veel ellende kunnen sparen. Je kunt dan wel zeggen, ja, maar Gods raadsbesluiten zijn wonderbaarlijk. Ja, dat kan wel zijn. Maar God heeft je een verstand gegeven. Heeft je dat verstand gegeven om te gebruiken. Tenminste, zelfs dat wordt je hier en daar in de kerk verteld. Met één uitzondering natuurlijk, je hoeft je verstand niet te gebruiken ten aanzien van hetgeen je moet geloven, want dat moet je zonder meer als zekerheid aannemen. Maar als ik mijn verstand gebruik, dan zijn er heel veel dingen die mij doen aarzelen. Is er nu wel een God of is er geen God? En dan zijn er zoveel verschillende benaderingen mogelijk, die eigenlijk helemaal niet stroken met datgene wat de ijveraars voor de Here zo graag willen laten geloven. Laat me eens een paar punten opzommen. Ja, God is in de hemel. Waar is de hemel, kunt u het me zeggen? Vroeger dachten ze achter de sterren. Maar toen dachten ze ook nog dat die sterren niets anders waren dan kleine lichtjes die in de hemel werden gehangen door engeltjes. En als je het Grieks bekijkt, waren er bovendien nog 7 sferen. en in een later systeem 49. Is die hemel dan ergens anders? Ja, maar wat is dat andere? Een andere wereld? Een andere kosmos? Een ander heelal? Alweer iets waar we geen antwoord op kunnen vinden. En wat meer is, waarop niemand een antwoord durft te geven. Laten we dan eens kijken hoe het zou zijn als God eerste oorzaak is. Hij is de kracht waaruit alles is voortgekomen. Nou, dat wordt graag aanvaard door velen. Als je gelooft in een God, eerste oorzaak, dat klinkt mooi. Maar als alles uit deze oorzaak is voortgekomen, is alles opgebouwd uit datgene wat we God noemen. Dan resideert God in alles, met geen enkele uitzondering. Wanneer u last hebt van een vlooi die springt weg, springt daar een stukje God weg. Dat klinkt natuurlijk krankzinnig, maar hoe kan het anders wanneer er maar één begin is, één oorzaak? Een ander punt wat mij altijd erg interesseert, is de vraag, kun je met God in contact komen? En dan hebben we toch wel een hele reeks eigenaardige verschijnselen. Wanneer die nu alleen in het christendom zouden voortkomen, waar we een aantal mystici hebben, zou ik zeggen, nou ja, goed, dat kan inherent zijn aan het geloven aan bepaalde discipline. Maar we vinden in het Verre Oosten mensen die op hun manier iets van God, al noemen ze het anders, vinden. We vinden onder de Indianen mensen die eveneens een contact vinden met iets wat voor hen een soort God is. En dan gaat het er een beetje anders uitzien wanneer er nog christenen zijn die het ook hebben. Conclusie, er is iets. Dat iets, dat schijnt over kwaliteiten te beschikken. Wanneer we die kwaliteiten voor onze geloofsleer moeten opsommen, dan is het nogal bedenkelijk. Ik wil met niemand de draak steken, dat moet u goed begrijpen. Maar wanneer iemand mij komt vertellen dat er een God is die één volk heeft uitverkoren, dan zeg ik, ja, maar hoe kan die God dat doen en gelijktijdig al rechtvaardig zijn? Wanneer ze zeggen dat God ook de strijd en de oorlog wil, en gelijktijdig zeggen dat hij al goedertierend en al liefdevol is, dan vraag ik me af hoe dat met elkaar te rijmen is. Je kunt geen rijm vinden tussen deze. Maar je kunt misschien wel stellen, God is ergens iets, onbekend, niet te definiëren. Uit die God schijnt alles voort te komen. En het enige waardoor die God voor ons kenbaar is, is niet het feit dat de wereld bestaat of zo. Daar kunnen we nog een andere uitleg voor vinden. Maar het feit dat er bepaalde wetten schijnen te bestaan, die kosmisch van kracht zijn. Wanneer dit namelijk het geval is en we hebben te maken met een werkelijk systeem, dan lijkt het me heel erg moeilijk aan te nemen dat dat uit natuurlijke oorzaken en zonder meer ontstaat. Zelfs wanneer een kristal in een bepaald rooster kristalliseert, dan is dat te danken aan de kwaliteiten die de moleculen, eventueel de atomen, hebben. Dus, er is iets. Goed. Kunnen we dat iets opdelen? Wanneer ik denk aan de tijden dat ik nog op aarde heb geleefd, ja, dat herinnert u zich waarschijnlijk niet meer, misschien een enkeling, werd ons altijd voorgehouden, aan de ene kant stond een engel gods, en aan de andere kant een duiveltje. Wanneer dan vroeg wat een duivel was, dan kreeg je een soort heer te zien, met een verbeterde visvork in de handen, die bovendien horentjes had, ze hebben nooit verteld wie ze hem opgezet hebben, en daarnaast een lange staart waaraan dan nog een pijlpunt vast zat. En deze duivel, eens een engel geweest, zo zegt men, is opstandig tegen God. En die is kennelijk bijna even machtig als God. Dan voel ik heel veel
voor de denkwijze van de zogenaamde duivelaanbidders. Stammen die je zo in de buurt van Syrië onder meer kunt aantreffen. Deel zelfs in Iran, Irak. Die mensen zeggen namelijk, kijk, als God goed is, dan is het belangrijk dat we de duivel te vriend houden, want die is verkeerd. Maar nee, we moeten de duivel bestrijden, we moeten met God samen gaan. En in de naam van God moeten we datgene doen wat we de duivel verwijten. Onbegrijpelijk. Als er één God is, zijn goed en kwaad beide delen van hetzelfde. Dan is er geen keuze vanuit die godheid, dan is er alleen een keuze vanuit onszelf. Maar als ik zo redeneer, beste vrienden, dan zit ik heel erg dicht bij een standpunt dat vele atheïstisch zullen noemen. Want dan zeg ik toch, kijk, met God hebben we eigenlijk maar betrekkelijk weinig te maken. Waar we mee te maken hebben, dat zijn de krachten in onszelf die we als juist, als goed, als lichtend erkennen. Wanneer we met die krachten werken, dan weten we nog niet waar ze vandaan komen, maar dan maken we in ieder geval van ons eigen leven iets behoorlijks. En we moeten onszelf niet laten regeren door angsten. Iemand die ter kerke gaat omdat hij bang is dat de duivel anders een goede aantekening kan plaatsen, dat is voor mij iemand die nog veel bijgeloviger is dan iemand die elke keer wanneer hij zoutmorst het over de linker schouder gooit, omdat hij dan ook de duivel in het oog gooit. Nee. Ik geloof in een God, maar ik kan hem niet bewijzen. En dat kan niemand. Ja, je kunt filosofisch, wijsgerig, zeker die kant uitgaan. Maar wanneer het op de feiten aankomt, kun je niets zeggen. Alle theologie, alle veronderstelling, mogen dan nog zo fraai, zo zuiver zijn opgebouwd. Maar zij wordt bepaald door stellingen die niet bewijsbaar zijn. Zij wordt bepaald door bepaalde menselijke denkwijzen, door een eenzijdigheid van benadering. Dan kan ik wel accepteren dat iemand daarin gelooft, maar ik kan niet aanvaarden dat dit geloof het juist is. Daarvoor ontbreekt het te veel. En dan kom je eigenlijk in een situatie terecht waarbij de vraag of er een God is, terugvalt achter de vraag wat je zelf bent. Die God kun je niet benaderen. Maar jezelf kun je wel degelijk benaderen. En de meesten van u weten innerlijk heel goed of ze nu tevreden zijn met zichzelf of eigenlijk niet. En wanneer ze even nadenken, dan weten ze heus wel of ze iets doen uit wanhoop of alleen omdat ze een ander daarmee denken te dienen. Het is duidelijk. Wanneer je atheïst of niet van de werkelijkheid uit wilt gaan, dan heb je met jezelf te maken. Een mens in zichzelf kan allerhand dingen beleven. Je kunt diep in jezelf wonderlijke ervaringen hebben. Je kunt licht in jezelf voelen. Je kunt kracht in jezelf voelen. En de bron is onbekend. Dat zal misschien de neiging bevorderen om te geloven in een God. Maar het is zonder meer geen bewijs. Dan is er de vraag van het voortbestaan. Die hangt er ook eigenlijk mee samen. Een hele hoop mensen zijn zo nieuwsgierig naar het hiernamaals, dat ze het liefst jaarlijks een soort geestelijke Neckermann-brochure zouden ontvangen, waarin staat hoe je de verschillende bestemmingen kunt bereiken. Vele goede daden, een verblijf op Mallorca. Maar je weet dat die werelden er zijn. Althans, je kunt dat weten in deze tijd. Er zijn zoveel aanwijzingen dat er een andere wereld, een ander bestaan is, dat het een beetje gek is om die eenvoudig te ontkennen, weg te vagen. Er is iets alweer. Maar wat is die andere wereld? Is dat een wereld waarin God troont, waarin je veroordeeld wordt? Er zijn erg veel mensen die het geloven. En er zijn mensen die geloven dat je dan, als je goedgekeurd wordt, terechtkomt tussen engelen en heiligen. En dat je dan in der eeuwigheid verder harp mocht spelen of bazuin. En voor de rest in vreugde en heerlijkheid leven. Verschoon je afvraagt of die hemel wel zo attractief is. Persoonlijk voel ik meer voor de voorstelling van bepaalde islamieten. Die geloven dat je inderdaad het oordeel moet doorstaan door te gaan over de brug van het zwaar. Over een diepe kloof, de kloof van Gehenna, de hel, balanceer je naar het land van de eeuwigheid. Maar als je er komt, wat vind je daar dan allemaal niet? Stromen met heerlijke drank. Je kunt rusten onder bomen vol vruchten. En je wordt verzorgd door lichtende maagden. Ja, of ze het blijven, weet je nooit. Maar zo wordt het voorgesteld. Kijk, dat is in ieder geval wat attractiever. Ofschoon het in de ogen van sommige vromen er misschien meer naar ruikt. Dat je als beloning van een goed leven de eeuwige seksclub krijgt. Die voorstellingen, die gaan uit van een menselijke wereld. Ze gaan uit van menselijke denkbeelden. Rust, eten, drinken, lekker liggen in de zon, mooie meisjes. Dat lijkt eerder op de wensdroom van een teenager. En dat eeuwig samen zijn, dat eeuwig zingen, zonder schor te worden zelfs. Waarbij je jezelf begeleidt op de instrumenten die hemels genoemd worden, en je oriool boven je hoofd hebt zweven, terwijl als het nodig is er waarschijnlijk nog een kapstok is om het op te hangen ook. Kijk, ik vind dat erg mooi, maar dat is een hemel zoals een kloosterling zich die voorstelt. Dat is gewoon monnikenwerk, maar dan tot in de eeuwigheid. Denkt u nou werkelijk dat voortleven iets dergelijks zou zijn, zo onvoorstelbaar menselijk, traag, saai, in uitdrukking van menselijke begeerten en menselijke behoeften? Kunt u zich voorstellen dat als u dood bent, u nog stoffelijk bent? Nee, natuurlijk. Want die winterjas laat je wel beneden. Dus daar kom je een wolkje energie met bewustzijn. Wat kun je dan nog doen met al die mooie maagden? Hoe wil je nog harp spelen? En hoe kun je nog ergens naar kijken wanneer je eigen gezichtsvermogen eigenlijk alles rond je waarneemt? Je zou kunnen zeggen 360 graden, bij wijze van spreken. Huh? Naar alle kanten. Dat is een heel andere wereld. Een wereld waarin het woord niet meer bestaat, want je hebt geen mond om mee te spreken. Je hebt alleen nog maar gedachten. Kan dat zo'n wereld zijn als je gepreekt wordt? Zelfs wanneer je gelooft in een voortbestaan en je probeert het een beetje reëel te benaderen, moet je tot de conclusie komen dat alle voorstellingen ten aanzien van en hiernamaals vergissingen moeten zijn. Te menselijke interpretaties. Gelijkenissen die men voor de eenvoudige van geest heeft opgesteld. Maar goed, wij nemen dan aan dat er een God is. U heeft verstand gekregen. Als u het dan niet gebruikt, bent u fout. Zelfs Jezus vertelt in een gelijkenis dat iemand die zijn mogelijkheden verkeerd gebruikt, toch nog welwillend wordt bekeken, want hij heeft ze tenminste gebruikt. Het enige waar hij bezwaar tegen maakt, dat is de dienaar die zijn talent in de grond begraven heeft. Een mens heeft veel talenten gekregen. Zelfs als christen kun je permitteren om die te begraven, onder een duffe hoop geloof, te bewierroken en halleluja te zingen, en niet te denken. Over alle dingen dus noods wel te denken buiten dat ene wat voor jou het belangrijkste is. Je leven. je werkelijkheid, je bestaan, je mogelijke voortbestaan? Ik denk niet dat dat reëel is. Kijk, wanneer God inderdaad is, zoals ze gezegd hebben, een toornige God, een haatdragende, een wraakzuchtige God, ja, dan heb ik niet te maken met iets wat voor mij God kan heten. Want dat zijn negatieve eigenschappen. Dan kun je wel zeggen, ja, maar God kan het zich permitteren. Ja, maar als God het zich permitteert, waarom ik dan niet? Begrijp je wat ik bedoel? Dan zeg ik, een atheïst heeft in ieder geval één voordeel. Heeft het voordeel dat hij zich niet laat drijven door hetgeen anderen zeggen dat God verlangt. Natuurlijk, het geloof heeft zijn emotionele kanten. Nou, we deden tenminste iets van de psyche erbij. Ik wil altijd iedereen graag een plezier doen. Kijk, als ik ga preken hier tegen u, dan kan ik dat doen zoals bijvoorbeeld de negen dominee. En de Heer is er, de Heer zal ons bevrijden. Halleluja, loof de Heer. In je handen klappen, jongens, vooruit. Hup, 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 hup. Dat is lekker, daar hoef je nergens aan te denken. Dat is zoiets als een geestelijke James Bond film, waarvoor je niet hoeft te betalen behalve wat in de collecte. Dan ben je even vrij, dan heb je het idee, de droom, de illusie, dat alles wat je hier belemmert en belet, dat het eigenlijk niet belangrijk is. Maar ja, datzelfde hoor je als iemand een verkiezingsredenvoering houdt. Alleen dat klinkt minder opzwepend, zeker als het in Nederland gebeurt. Maar er zijn toch voorbeelden genoeg in het verleden. Herinnert u zich nog die hele mensenmenigte? Die heeft staan brullen, omdat een te kleine man achter een spreekgestoeld om een kistje stond en schreeuwde: Volksgenossen, kameraden, heute gehen wir endlich los, es geht nicht mehr, wir können das nicht akzeptieren, wir werden weitergehen. En dan riep iedereen: heil, heil, heil. Dat was gewoon het hele leger des heils, maar dan in de verkeerde vorm. Zeker, dan zeggen ze, we begrijpen dat niet. Oh, het is te begrijpen. Je gooit alle aansprakelijkheid van je af. Je denkt zelf niet. Het is emotioneel zo bevredigend als er een God, een prediker, een paus, een führer is, die voor je denkt, die voor je zorgt, zodat je alleen nog maar hoeft te gehoorzamen en zelf niet aansprakelijk bent. Kijk, daar heeft een atheïst veel minder last van. Hij ontbeert de bevrediging. Dat is waar. Hij ontbeert de mogelijkheid zoveel aansprakelijkheden af te schuiven. En heel waarschijnlijk doet hij dat dan door bepaalde filosofen te bestuderen en uit hun lering voor zichzelf een soort kleine pseudo-religie te maken. Uiteindelijk Marx ook, wat Marx heeft gedaan, erg interessant. Alleen was het wel een theorie. Ze hebben van die theorie een soort godsdienst gemaakt. En ondertussen hebben ze zo'n hekel aan de stichter, dat ze zijn rasgenoten nog steeds vervolgen daar. Want Marx was een Jood. Raar, hè? Er is geen God, maar er is de partij, het volk, de onaantastbare economische of andere theorie. En waar had die instinct er niet in? Zeker, hij gelooft misschien aan een persoonlijke God. Hij zal geloven dat er meer bestaat dan hij weet. Maar hij zal zich niet laten misleiden door de kreten van anderen. Althans, dat hopen we. Dan kunnen we één ding zeker zeggen. Dat ik atheïsme, zelfs in zijn extreme vormen, prefereer boven elke vorm van gelovigheid, religie of systeemafhankelijkheid.
Nou ja, dan staat hij weer te kijken. Dan zegt hij, ja, maar als je dat nou zo vertelt, is er dan niks. Nou, er is plenty.
Maar u heeft tijd genoeg, want als u doodgaat, merkt u het vanzelf. Er zijn heel wat meer dingen tussen hemel en aarde. Huh? Al heet u geen Horatio en ben ik geen Shakespeare, dan u denkt u kunt.
Er zijn werelden te over. Werelden van een totaal andere structuur dan de uwe. Met een heel andere tijdsequentie, een heel ander tijdsbegrip dan de uwe. Werelden waarin de energieën anders liggen dan bij u. En waarbij soms energieën naar u afvloeien, die vanuit uw standpunt zo snel en dus zo intens zijn, dat het wel lijkt of uw eigen wereld in stasis is, tot ze daardoor wordt beroerd. Die dingen zijn er. Niet dat u het behoeft te geloven. U zult het wel merken. Er zijn krachten die op aarde inwerken. Er zijn er een hele hoop bij die je niet redelijk kunt verklaren. Kun je redelijk verklaren waarom in bepaalde opzichten astrologie zo verduiveld goed werkt, om zelfs bij het kind na zijn geboorte al te bepalen welke kwaliteiten en zwakke punten het zal bezitten wanneer het groot is? Ik heb het nu niet over de wichelerij, de voorspelling, wat er in de krant kan staan, zo van schorpioenen, pas vandaag op, er is kans dat iemand op u trapt en dat u giftig wordt. Of watermannen, opletten op de politie, niet tegen de muur. Of leeuwen, brul niet te hard, want men zal u de mond snoeren. Waarbij de leeuw dan denkt, nou ja, breek me de bek niet open. Dat is kolder. Maar met die astrologie kun je ten aanzien van het type van een mens zijn stoffelijke mogelijkheden en kwaliteiten toch heel veel bepalen. Staat vast dat die dingen er zijn.
Is alles bepaald van ons leven?
Nee, dat niet. Dan wees u maar blij. Kijk, het is hetzelfde wanneer u in de tram zit. Het einddoel staat vast. Maar u kunt natuurlijk onderweg uitstappen. En u kunt aan de linkerkant blijven zitten, u kunt ook eens een keer rechts gaan zitten. Hè? Zijn zelfs politici die dat bijna militaire man doen. Die zitten ook op de kar en de ene keer zitten ze rechts, de andere keer links, precies zoals het uitkomt. Ah, dat is in Duitsland op het ogenblik zo mooi, nietwaar? Man had een vogel. En de kool is tief gevroren. Maar... ja, u grinnikt even, maar we komen ook wel in Duitsland, vandaar dat we ook dergelijke moppen op het repertoire moeten hebben. Wat ik probeer te betogen is dit, u denkt nu waarschijnlijk, ja, maar is er dan niets, of is ons leven helemaal vastgelegd, zoals hier naar voren komt? Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig. U leeft als mens. Dat wil zeggen, u leeft als deel van een menselijke gemeenschap. U bent van jongs af aan deel ervan. U wordt dus door die gemeenschap geconditioneerd. Dat beseft u zelf misschien niet, maar dat is een feit. U leeft in een wereld die een bepaalde kennis heeft en deze beschouwt als de hoogste bereiking. En dat hebben zelfs de mensen gedaan die het rad uitvonden. U wordt daardoor in uw denken bepaald. U heeft een zekere trots. En u bent niet bereid om iets van die trots prijs te geven. Er zijn een hoop mensen voor wie het nog steeds een reuze ramp zou zijn wanneer een ruimteschip van een andere planeet hier zou landen en tegen hen zou zeggen, ja, wij komen jullie helpen als onderontwikkeld gebied. Ja, er zouden heel veel oudere staatslieden door middel van broerte en dergelijke niet eens meer in staat zijn hun eigen macht na te streven. Dus realiseer je dit even. Hè? Dan ben je ook nog geconditioneerd, maar dat komt dan voor u weer in de geloofsartikelen.
Omdat je bestaan hebt voordat je mens werd. Je hebt dus ervaringen opgedaan. Ook die ervaringen werken conditionerend. Ze geven je bepaalde inzichten. Maar aan de andere kant ook een zekere benadering van alle fenomenen die je ontmoet. Het is duidelijk, u bent niet vrij. U leeft op een wereld, de aarde. Die aarde is gebonden aan een hele hoop factoren die u niet beheersen kunt. En dan heb ik het zeker niet alleen over het weer, of schoon heel wat mensen in Nederland daar altijd mee beginnen, en daar het liefst wat aan zouden doen, maar meestal allemaal wat anders. De aarde heeft een eigen magnetisch veld. Fluctuaties daarin hebben invloed op het menselijk gedrag. De atmosfeer heeft een statische lading. Wanneer de statische elektriciteit ten aanzien van aarde op, laten we zeggen, een hoogte van 1 tot 1,5 meter te groot wordt, te ver op gaat lopen, blijkt dat het menselijk zenuwstelsel daardoor sterk wordt beïnvloed. U moet werken met materie. Die materie heeft eigen kwaliteiten. U moet zich daaraan aanpassen, zelfs wanneer u gebruik wilt maken van die materie. Je kunt ijzer smelten in elke vorm die je wilt, dat weet ik. Smelten en gieten. Maar dan zul je het eerst zo ver moeten verwarmen dat het gietbaar is. Je zult er energie aan moeten toevoegen. En zo gaat het met alle dingen. U schept misschien allerhand polymeren, et cetera. Kunstmatige ketens van moleculen. En daar maakt u dan alles uit wat u nodig hebt. Denkt u. Maar u zit gelijktijdig ook opgeschreven met zaken die u dan niet meer volledig kunt ontbinden. Een groot gedeelte van hetgeen de plasticsindustrie heeft voortgebracht bestaat, indien het uiteenvalt, uit stoffen die niet alle even gunstig werken. En wanneer het normaal is, dus niet op uiteenvallen gemaakt, dan blijkt weer dat het, bij wijze van spreken, eeuwigdurend is. Nu, als later, miljoen jaren later, geologen van een andere planeet is komen kijken, hé, er zijn hier restanten, daar graven ze iets op. En dat zal dan waarschijnlijk geen auto zijn, want die is al lang verroest. Maar dan komt er een klein plastic kinderpotje naar voren. En dan vragen deze niet geheel humanoïde wezens zich af of dit nu een hoofddeksel is geweest of dat het voor een ander doel gediend zal hebben. Wees reëel. Je kunt er onnoemelijk veel doen, maar je bent gebonden aan de consequenties daarvan. Niet een oorzaak- en gevolgsverhouding op morele basis. Wat dat betreft weet het volk het goed hier, want zegt men nog niet steeds dat de duivel vooral scheidt om een grote hoop. Waarbij tegenwoordig sommigen aannemen dat hij zetelt in Den Haag. Maar er zijn wetten die je niet kunt overtreden. Je kunt heel hard met die hand erop slaan, maar als ze niet geoefend is, dan heb je ook gebroken botten. Oorzaak en gevolg. Je kunt 150 rijden met een oude auto waarvan de remmen niet deugen. Maar dan is die auto, net zoals jij zelf, na enige tijd totaal los. Daar kun je niet aan ontkomen. Zeker, er zijn mogelijkheden en kansen genoeg. Maar u kunt veel zaken zelf beïnvloeden. Alleen is de vraag of u een andere eindbestemming zult bereiken, volgens mij nog niet opgelost door te zeggen dat je een zekere vrijheid van handelen en denken hebt. Nee, uw leven is niet helemaal voorbestemd. Maar het is wel binnen bepaalde, betrekkelijk nauwe grenzen toch wel vastgelegd. Binnen die grenzen kun je zijn en doen wat je wilt. Kun je een goed mens of een kwaad mens worden in de ogen van anderen. Maar buiten die grenzen kun je niet komen, omdat je de gevolgen van dit overschrijden van een grens zelf eenvoudig niet dragen kunnen. Is er een God die die wetten heeft gesteld? We weten het niet. Het enige wat ik weet, en ik ben dood en daardoor weet ik op dat terrein iets meer dan u. Ik heb al oefening, u nog niet. Dan kan ik zeggen, er is een leven na de dood. Er is een mogelijkheid tot reïncarneren. Er zijn mogelijkheden om vanuit de wereld waarin je terechtkomt na die dood, verder te gaan naar andere werelden. Sommige werelden zijn dan geestelijk, anderen zijn toch meer materieel. Dat weet ik zeker. Al die dingen bij elkaar doen mij veronderstellen dat er een God is. Inderdaad. Maar bewijzen kan ik hem niet. Het enige wat ik kan bewijzen is dit. Dat degenen die zich bezighouden met het prediken van een bepaalde leer, altijd zeer eenzijdig zijn. Dat zij in die eenzijdigheid een macht proberen te baseren op de leer die ze verkonden. Maar dat zij zelf vaak handelen in strijd met al hetgeen zij prediken, hetwelk dan door de wil Gods wordt wegverklaard. Dit nu is voor mij onaanvaardbaar. En juist daarom zeg ik, een atheïst zal na zijn dood merken dat er meer is. Maar een gelovige die denkt de hemel of de hel verdiend te hebben, die zal teleurgesteld of uiteindelijk getroost ontdekken dat hij gewoon verder moet gaan. Met leven in een andere vorm. Mijn conclusie. Alle geloof berust op een aanvoelen plus een formulering van het vaag aangevoelde, zodanig dat het op welke manier dan ook bevredigend voor je is. Zuiver psychisch. Ken je zaken die niet redelijk zijn. Je wordt bewogen door verschillende werkingen of invloeden die redelijk gezien niet bestaan. Er is meer dan het redelijke. Maar dit meer dan het redelijke kan niet in een systeem worden vastgelegd. Het is te sterk afhankelijk van hetgeen je persoonlijk bent. Van de kwaliteiten die jij bezit en niet een ander. Het is een van de redenen waardoor het onderzoek van parapsychologen ten aanzien van gaven als helderhorendheid, helderziendheid, telekinese, telepathie, genezen door geestelijke kracht, etc. zo vaak vastlopen. Je bent afhankelijk van een mens. Die mens heeft specifieke kwaliteiten en die kan met die krachten, die je wel constateert maar niet kunt verklaren, alleen werken volgens geheel zijn wezen, inclusief een aantal factoren die wetenschappelijk nog niet benaderbaar zijn. Is het dan niet redelijker, beste mensen, om te zeggen, nou ja, ik geloof, omdat dat geloof voor mij een betekenis heeft. Het is mijn kracht, het is mijn troost, het is misschien een mogelijkheid om bepaalde verantwoordelijkheden van me af te schuiven. Het geeft me de kans om aan bepaalde dingen niet verder te denken. Niet beter om dat dan eerlijk te zeggen, dan te zeggen, ik ken de enige waarheid. Want de enige waarheid is alomvattend. En er is geen mens die in staat is die waarheid te omvamen met zijn besef. Nou, daar wou ik het dan even bij laten. Zo, graag alle protesten.
Mag ik eens vragen, mag je jezelf terug laten spoelen? Naar een ander leven, voorleven, onder hypnose of iets dergelijks. Is daar iets op tegen?
Maar waarom zou er iets op tegen zijn? Het kan.
Het is mogelijk.
Het kan, dus mag het. Alleen dient u wel te begrijpen dat dit terugspoelen naar een ander leven niet altijd betrouwbare gegevens oplevert. Dat er heel vaak een mengeling is van fantasie, vroegere feiten en misschien nog suggestie zoals die nu is uitgeoefend. En wanneer je dat realiseert, en ook uitkijk naar alles wat daarop zou kunnen wijzen, dan heb ik er helemaal geen bezwaar tegen. Het kan u misschien helpen een beetje beter te begrijpen hoe het komt dat u op bepaalde punten nu zo onredelijk bent. Het geeft u een motief in handen voor uw pleinvrees, uw vuur, uw watervrees en andere dingen. En het maakt u misschien ook duidelijk dat u een vorige maal waarschijnlijk niet zo bijzonder geslaagd bent geweest, zodat u nu een beetje meer u zult inspannen om deze keer dan wel een harmonisch mens te worden. Ik heb er geen bezwaar tegen. Ik denk niet dat je er wezenlijke bezwaren tegen kunt aanvoeren, behalve het ene dat ik genoemd heb. Er is een behoorlijk grote kans op zelfbedrog. Zolang je dit alleen therapeutisch gebruikt, is het niet zo belangrijk of het zelfbedrog is of niet, zolang het gewenste resultaat bereikt wordt. Maar op het ogenblik dat je het gaat nemen als een erkenning, een beleving van een totale werkelijkheid, zou je jezelf aanmerkelijk kunnen misleiden ten aanzien van je werkelijke noden, behoeften en mogelijkheden in dit bestaan. En dat zou je moeten voorkomen. Voldoende?
Ja,
maar waarom toets je dan eigenlijk gedrag en beleving?
Gedrag en beleving toets ik, vreemd genoeg voor u waarschijnlijk, aan bepaalde emotionele evenwichten. En nu bedoel ik niet die evenwichten die door de interne secreties bepaald worden, maar eventueel wel bepaalde psychische processen die instigerend kunnen zijn voor een wijziging van het interne evenwicht. Het is namelijk zo, wanneer je iets doet, dan heb je daar een oordeel over. Dit oordeel is bepalend voor de wijze waarop je dit zelf beleeft en dus de betekenis die het voor jou heeft. Het heeft niets te maken met hetgeen je doet in de werkelijkheid en wat daar wezenlijk voor jezelf of anderen uit voortkomt. Het zijn deze momenten waardoor je leven als het ware inzichten, begrippen overdraagt aan datgene wat men de geest of de ziel noemt. Is dit voldoende?
Wat vindt u van seanceren in de huiskamer zonder medium of helderziende mensen?
Ja, weet u, het kan natuurlijk ook weer voeren tot zelfbedrog. Het is precies hetzelfde of u voor de tv gaat zitten, de stekker uit het stopcontact laat en dan elkaar gaat vertellen hoe de voetbalwedstrijd HSV, Ajax of wat dergelijks uitvalt. Misschien hebt u nog een keer gelijk ook, maar het is en blijft grotendeels dus iets wat u zelf produceert. Of ik er bezwaar tegen heb. Ach, de mensen misleiden zichzelf op zoveel gebieden dat dit in feite maar een heel onbelangrijke factor pleegt te zijn. Heel vaak gebruikt men dergelijke seances, en neemt u me niet kwalijk, het gaat dus niet over de uwe nu, om daarmee bepaalde onbewuste drijfveren naar voren te brengen, heel vaak om zaken goed te keuren, waarvan men zelf eerst meende dat ze eigenlijk niet konden, en op deze manier dus als het ware een verantwoordelijkheid af te schuiven naar een hypothetisch bestaande geest. Maar ik heb er zonder meer dus geen bezwaar tegen.
Is die gevaarlijk ook? Ik heb pas gehoord dat mensen was bezeten raken.
Als u probeert geesten op te roepen, dus een bepaalde persoonlijkheid te dwingen zich te manifesteren, zijn ze inderdaad levensgevaarlijk. Maar ik neem aan dat je dat in een huiskamerseance niet zo vaak zult doen. Dan wil ik er verder op wijzen dat alle uitingen die binnen het kader van het spiritisme als boodschap van de geest bekend staan, inclusief wat we hier vanavond doen, niets uitgezonden, altijd de mogelijkheid tot misleiding en zelfmisleiding in zich bergen. Er is een mogelijkheid van misverstand. Maar bijvoorbeeld mijnerzijds de mogelijkheid dat ik verkeerd zou formuleren. Dat u iets anders begrijpt dan ik meen te zeggen. Op grond daarvan moet je altijd elke boodschap van de geest benaderen vanuit je menselijke, zo verstandig mogelijk beschouwend standpunt. Ben je in twijfel of iets wel of niet waar kan zijn, probeer het na te gaan. Is het niet belangrijk, vraag je af of je er leuke instigaties hebt gevonden voor jezelf denken, werken en streven of niet. Wanneer je die krijgt, is de moeite voor je waard, mits je er niet aan gebonden bent. De geest kan geen evangelium op aarde verkondigen, omdat zij niet beschikt over de middelen, waardoor ze elke fout harerzijds te allen tijden kan uitsluiten. Voldoende?
Ja, geest en ziel, is dat hetzelfde?
Ja, het is een kwestie van formulering. Ze worden vaak door elkaar gebruikt. En soms stelt men de geest als het primaire beginsel, soms de ziel. Wij hebben zo'n geestelijk clubje, zoals u waarschijnlijk weet, waarin we een vaste formulering plegen te hanteren wanneer het erop aankomt. Die is deze. De ziel is de kern van het wezen, naar wij aannemen goddelijke kracht of oerkracht, welke afgesloten van het geheel van een gelijksoortige kracht, is gekomen tot het besef dat het zelf niet gelijk is aan hetgeen wat er buiten bestaat. De geest is de totale reeks ervaringen, waardoor dit ik zich oriënteert ten aanzien van al het buiten het ik liggende, en waaruit zij conclusies trekt ten aanzien van haar eigen reactie op die wereld. Is dat voldoende duidelijk?
Ja. Heeft de geest ook gewicht? Ik heb wel eens gehoord dat...
Nee, de geest heeft geen gewicht. Een elektron kun je ook niet wegen. Of een ion. Hè? Maar er is wel iets anders. U denkt nu, bij het sterven kan er een geringe vermindering van gewicht plaatsvinden. Meestal een aantal gram. Maar dat is anders te verklaren. In de eerste plaats komt de politie. Nee, maar in de eerste plaats, lucht wordt uitgeademd. Bepaalde processen staan stil. Daardoor kan al een geringe gewichtsvermindering ontstaan. Wanneer je wat langer dood bent, verlies je ook vocht, eveneens gewichtsvermindering. Nou, het is nog altijd de beste vermageringskuur die er bestaat. Dan heb je verder een levenslichaam. Dat levenslichaam is weliswaar energie, maar stofgebonden. Dat deel energie plus de kleine materiedeeltjes waarom het zich heeft gevestigd, verdwijnen uit het lichaam. Ook het astraal, voor een deel verwant met het levenslichaam zoals u weet, maar in zichzelf weer de kleinste deeltjes bevattende, zonder dat deze nog op een of andere stoffelijke wijze gebonden zijn, verdwijnt eveneens. Alles bij elkaar kunnen daardoor gewichtsverminderingen van een aantal grammen ontstaan. Maar dat heeft niets te maken met de geest. Kijk, dat is hetzelfde of u zegt, als ik uit mijn auto stap, is er een gewichtsvermindering. En aangezien ik mijn jas dan achterlaat, is het dus mijn ik dat weggaat. Maar dat kan alleen wanneer je het geheel op de weegschaal legt. En als je de jas dan toevallig naast de auto gooit in plaats van erin, is de gewichtsvermeerdering dus iets hoger. Ligt eraan wat voor jas je hebt, maar dat kan ook een paar kilo worden.
Zoals u het nu zegt, is de geest dus een onderdeel van de ziel.
De geest is de naam die wij gebruiken voor het bewustzijn dat de ziel in en rond zich heeft gevormd en is als zodanig de bewustzijn bezittende begrenzing van de kracht die we ziel noemen. Ik hoop dat het duidelijk is hoor.
Mag je ervan uitgaan dat dus de geest in principe door de ziel gestuurd wordt en dat daar die kleine marge in zit?
Nou, ik geloof niet dat je dat kunt zeggen. Althans, wij bezitten ten dien aanzien geen gegevens. Het lijkt mij eerder zo te zijn dat de ziel in zichzelf misschien oerkwaliteiten heeft die bepalend zijn voor het ontstaan en de opbouw van de geest, die dus ego-bepalend zijn, Maar op het ogenblik dat de geest bestaat, is er geen enkele aanwijzing dat de ziel het gedrag van die geest beïnvloedt. Integendeel, het schijnt eerder zo te zijn dat de ziel alleen maar als functie heeft die geest en eventueel andere voertuigen erbij desnoods in stand te houden. Maar ik zeg, dit is geen zekerheid, want op het ogenblik dat wij werkelijk ziel worden, valt de geest weg. En wat hier doorkomt is de geest en niet de ziel.
Denkt u van mensen die schijndood zijn geweest en daarna, als ze weer bijkomen, een beschrijving van hemel of hel geven?
Het is bekend dat men onder bepaalde omstandigheden in een fantasiewereld terechtkomt. Schijndood kan een droomsituatie zijn. De droombeleving echter wordt bepaald door de inhouden van de hersenen en de relatie die geestelijk bestaat ten aanzien van het laatste leven. Wanneer die dus hemel of hel beleven, is het geen bewijs dat deze concreet bestaan, is het echter wel een bewijs dat deze in deze mensen en hun beleving als zeer belangrijke factoren bestaan. Want als dat zo zou zijn, zou iedereen dat moeten beleven. Maar het blijkt dat dergelijke belevingen, er zijn er helaas nog niet al te veel geregistreerd, maar dat dergelijke belevingen voornamelijk komen van mensen die in hun normaal stoffelijk bestaan bijzonder gelovig waren. Ik stel daar tegenover de ervaringen die menigeen ook bij schijndood, maar vooral ook na klinische dood en daarna dus weer opgewekt worden hebben. En dat is heel iets anders. Dat is het vallen in een trechter. Of het opgezogen worden in een trechter. Meestal is deze duister. En het einde van die trechter is meestal licht. Men gaat er naartoe. Soms beleeft men iets van dat licht. En komt dan tot een beschrijving die weer op menselijke waarden is gebaseerd. Omdat er geen woorden bestaan om de werkelijkheid te beschrijven. Daar dit algemeen voorkomt, het aantal van deze gevallen als bij u geregistreerd aanmerkelijk talrijker is, daarbij verder blijkt dat de werelden die beschreven worden zeer divers zijn, maar dat de eerste ervaring, de zogenaamde tunnelervaring, praktisch algemeen is, kun je aannemen dat deze voor de mens die sterft een van de meest reële ervaringen is. Daarbij wil ik verder opmerken dat wanneer sprake is van een werkelijke dood, een verbreking dus van alle verbindingen tussen het lichaam en de geest, contacten uit de geest veel makkelijker worden ervaren en men dan die val meestal niet alleen doormaakt. Maar het is een zich verplaatsen, het is een naar elders gaan in het bewustzijn. En dat dit bestaat, kun je ook op grond van stoffelijk geconstateerde feiten wel eens zeker aannemen. Voldoende?
Wist u het toen u wegging?
Nee, ik was uitermate verbaasd. Ik mag daaraan toevoegen dat ik mij niet bijzonder teleurgesteld voelde, wat bij anderen wel eens het geval is geweest. Maar dat komt omdat mijn mening van mijzelf en mij ten hoogste de kans gaf op het laagste stukje vagevuur. Of eventueel nog warmere regionen. Maar mijn verwachting was dus niet een open hemelpoort en palmtak wuivende engelen die zingen See the Conquering Hero Comes.
Is de ziel een individueel begrip waardoor de geest zich kan openbaren?
Dat is alleen waar wanneer u de begrippen zoals ik ze zo even gedefinieerd heb omkeert. Wanneer u het zo formuleert is de geest namelijk de kern en dan is de ziel het bewustzijn. Maar je kunt dus niet zeggen de ziel is een persoonlijkheid per se. Het is een mogelijk tijdelijke persoonlijkheid, we weten het niet precies. Maar is qua eigenschappen en structuur gelijk aan de macht waaruit al het andere is voortgekomen. De kans is dus groot dat wanneer de geest op een gegeven ogenblik zou worden uitgeschakeld, ze verwaait, er blijft geen bewustzijn over, maar de ziel zal waarschijnlijk opgaan in het geheel. We weten het niet, maar zo zou het kunnen zijn. Het is ook mogelijk dat de geest in staat is de ziel als behorende tot het geheel te aanvaarden en te begrijpen. Dan blijven er kwaliteiten waardoor we kunnen spreken van een individu, maar er blijft geen actienoodzaak, omdat alle actie dan gelegen is in het begrip van het geheel waarvan je deel uitmaakt.
Nou, dan is de geest dus een ervaringstoestand.
De geest is de ervaring en de ervaringsmogelijkheid, menen we ook, van de ziel. Maar ik heb u al gezegd, wij bevinden ons niet op een zodanig vlak dat we dit buiten alle twijfel als zekerheid kunnen constateren.
Wat is het geweten dan?
Het geweten, ja. Zoals het op aarde bestaat, ongeveer 99% dressuur, vermengd met ongeveer 1% innerlijk besef van juistheid, waarbij men datgene wat men geestelijk van nodig heeft, probeert als het goede te doen gelden in het lichaam, om het daardoor waarschijnlijker te maken.
U had het over een geestelijke wereld en een materiële wereld bij u.
Ja.
Hoe moeten we dat begrijpen, materiële?
U leeft in een materiële wereld, nietwaar? Zolang al datgene wat voor u van belang is, bepaald wordt bijvoorbeeld door zintuigen, door alle trillingen die tot de materie behoren, beweegt u zich in een materiële wereld. Wanneer u in een geestelijke wereld terechtkomt, waarbij u op welke manier dan ook met materie, dus volgens de wetten van de materie reagerende wezens of toestanden te maken krijgt, bent u vanuit ons standpunt dus weer materie gebonden. Ook wanneer u daarbij niet optreedt als mens, of zelf niet als een binnen die stoffelijke wereld kenbaar individu. Misschien maak ik het te ingewikkeld, ik weet het ook niet, maar ik probeer het duidelijk te zeggen.
Is dat een beetje knuffelig?
Knuffelig?
Nou, gezellig natuurlijk.
Ja, dat is een van de dingen waar de mensen in de geest wel eens moeilijkheid mee hebben als ze het moeten begrijpen. Bij ons is het knuffelen het absoluut delen van alle inhouden van je eigen wezen, maar er komt geen beroering bij te pas. Er zijn ook mensen op aarde die zeggen, als het zo is, dan hoeft het voor mij niet, maar die overschatten waarschijnlijk hun eigen capaciteit.
Is dat dan de sfeer van
Sommerland? Een sfeer als Sommerland is een wereld waarin een aantal entiteiten, levende in een niet vormkennende wereld, hun ervaringen gezamenlijk onderbrengen in vormvoorstellingen die zij tijdelijk als werkelijkheid accepteren, omdat ze nog niet in staat zijn te begrijpen wat de werkelijke signalen zijn die zij als vorm vertalen.
Het is dus niet die materiële wereld
waar we het naartoe. Nee, je kunt Sommerland een geestelijke wereld noemen wanneer je erbij zegt dat een meestal uit de menselijke wereld overgehouden voorstellingsvermogen daar bepalend is voor de wijze waarop men die wereld meent te herkennen.
Is dat dan de werkelijkheid?
Als je leeft volgens je voorstellingen, is dat geen werkelijkheid. Wanneer je leeft volgens de feiten wel. De werkelijkheid is, zover wij kunnen nagaan, ik heb onze beperking al meerdere malen toe moeten geven, dat het ik denkt, en dat op het ogenblik wanneer twee of meer wezens gelijktijdig denken, door dit denken een soort gezamenlijk beleefbare realiteit ontstaat, onverschillig of deze wordt uitgedrukt in vorm, in trillingen of andere waarden. En vraagt u me niet die andere te omschrijven, want daar heb ik geen woorden voor.
Waarom leef je ervoor?
Waarom ga je naar school?
Ja.
Nou, ik dacht als u niet naar school zou gaan, wanneer u van uw ouders en uw omgeving niet zou leren, dat u als mens geen enkele mogelijkheid zou hebben. Het blijkt dat je als geest, juist omdat je voorstellingsvermogen, je innerlijke evenwichten zo belangrijk zijn bij alle contacten die je met anderen kunt maken, je een wereld nodig hebt waarin je schijnbaar of werkelijk zo gevangen bent in niet door jou te beheersen omstandigheden, dat je geconfronteerd wordt met consequenties die je anders alleen door een gedachte zou kunnen ontgaan of wijzigen. Ik meen dat dat de zin is van het leven op aarde.
Ik denk aan geestelijke gehandicapten.
Ervaren die niet? Ze leven vaak intenser dan de mensen die zichzelf als genieën beschouwen.
Maar ze zijn ook vaak heel ongelukkig. Dat
ze zijn vaak ook heel erg ongelukkig, omdat hun emoties veel dieper en vollediger zijn. En er zijn er onder hen die zelfs in een voortdurend verzet tegen hun materiële wereld leven. Maar het ervaren van de onverzettelijkheid van die wereld op zichzelf kan erg belangrijk zijn. Trouwens, dit soort wezens leeft over het algemeen niet zo erg lang, omdat de behoefte aan ervaring betrekkelijk snel vervuld is. Zo, nou hebben we een hele hoop vragen daarna gehad, allemaal over het onderwerp. Maar ik moet natuurlijk ook een medium te vriend houden. Weet je, een telefoon hebt die zelf kan denken, dan heb je de mogelijkheid dat je een boodschap door wilt geven, dat hij zegt, nou verrek ik het, ik heb te veel gedaan. En dat willen we graag voorkomen. U zult me dus niet euvel duiden dat ik hier de beantwoording van uw vragen verder stopzet. Na de pauze komt er een spreker die ongetwijfeld zo goed als hij kan op allerhand vragen in zal gaan. Of hij ze allemaal beantwoorden kan, weet ik niet. Wat mij betreft, ik heb in ieder geval genoten van een aandachtig roeien, van enkele toch wel erg intelligent gestelde vragen. En, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, een onderwerp dat zeer zeker mijn belangstelling had. En dat kan voor iemand die doorkomt eveneens zeer bevredigend zijn. Ik hoop dat u iets van mijn tevredenheid kunt gevoelen. Is dat niet zo? Mijn excuses, misschien wordt het na de pauze beter. Goedenavond.
Dank u wel.
Het is een pauze van 20 minuten.
Het is wel een feest. Ik ben niet meer.
Ja, ik heb het niet. 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 Ik heb het ni